De vorige keren hebben wij stilgestaan bij de diverse schriftgedeelten die spreken over de positie en aard van de gemeente. En ook vanavond zullen we dat nog één keer doen, alvorens wij ons dan toch begeven naar wat de schrift zegt over de toekomst van de gemeente. Maar de gedachte blijft natuurlijk, en dat kan ik niet genoeg benadrukken, dat die toekomst van die gemeente alleen begrepen of verstaan kan worden vanuit wat de schrift ons leert aangaande de positie van de gemeente als zodanig. In dat verband hebben we gezien wat de gemeente werkelijk is. Namelijk niet alleen maar een verzameling gelovigen die behouden zullen worden voor tijd en eeuwigheid of iets dergelijks. Maar een gemeente is een volksvergadering, een verzameling van volksvertegenwoordigers om zo te zeggen, die uit het volk, uit de mensheid als zodanig genomen zijn van Gods wegen om deel te hebben aan zijn ecclesia, zijn algemene vergadering, zijn gemeente van eerstgeborenen, zijn raad van oudsten. Ik herhaal het maar allemaal even, hè? Onder verwijzing naar de Raad van Oudsten van Israël natuurlijk. We hebben gezien dat de gemeente beschouwd wordt ook als een gemeente van eerstgeborenen in relatie tot Israël. En dat de gemeente uit onze bedeling een positie ontvangt nog boven die van Israël. Boven die van wat we dan toch maar noemen het aardse volk van God, zoals we dat in de Bijbel tegenkomen. En zoals het in de toekomst alsnog zal ontstaan, dan wel geboren worden. We hebben gelezen over heerlijkheid die ons beloofd is. En dat is niet maar zo de zaligheid, want die wordt ons niet beloofd, die hebben wij reeds. Wat ons beloofd wordt, is heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En wat we ook gelezen hebben in Colossense 3 bijvoorbeeld, is dat in de toekomst, wanneer Christus zal geopenbaard worden, wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Logischerwijze, en tenzij anders vermeld, zeg ik altijd, betekent dat simpelweg dat als de Heer Jezus, als de Messias verschijnt aan Israël officieel, dan zijn wij daarbij en verschijnen wij met hem aan Israël officieel. En als dus de Messias verschijnt, blijkt hij voor Israël niet maar één man te zijn, maar hij blijkt zelfs één volk te zijn. Zoals we dat, meen ik, ook even hebben aangehaald, maar dat is al weken terug, uit Jesaja. Waarin immers gesproken wordt over uw kinderen, de bruidegom, namelijk uw kinderen enzovoorts. Dat brengt me bij een ander beeld trouwens. De gemeente wordt inderdaad beschouwd als de bruidegom. Die zal trouwen met Israël in de toekomst. En daar gaat het om. We moeten aan een vrouw zien te komen in de toekomst, broeder. Maar ja, maar dat is in principe al geregeld. Maar zo zit dat gewoon. Heel onbekende dingen overigens. Maar niet de mensen zijn volstrekt, maar ook volstrekt bijbels. En daar gaat het maar om. En we zouden daarmee onze positie leren verstaan. Ik kreeg vandaag trouwens iemand aan de telefoon die zei dat ze, was bestuurslid van Israël en de gemeente, of hoe heet het? Gemeente en Israël, hoe heet het ook alweer? De gemeente en Israël, of heette dat Israël en de gemeente, dat weet ik niet meer. Maar zo'n uitdrukking, die blijft me dan bij. En daarna denk ik, ja, het is eigenlijk een pleonasme. Want ja, zo kun je het ook beschouwen. Wij zijn Israël, alleen wij zijn eerstelingen daarvan. Op een of andere wijze. Nee, begrijp je me goed, er is natuurlijk al eeuwenlang zo'n spanningsveld tussen kerk en de gemeente, kerk en Israël, de gemeente en Israël, of hoe men het maar wenst te noemen. Maar dat is inderdaad begrijpelijk. Wanneer wij niet verstaan wat Israël is, zullen we niet verstaan wat de gemeente is, en andersom ook niet, het gaat gelijk op. We zullen overeenkomsten, zeg ik altijd, en ook verschil moeten kennen van de gemeente aan de ene kant en Israël aan de andere kant. Maar waar het me maar om gaat, is dat we zouden beseffen dat wij, en ik citeer maar even wat, dat wij met Christus de wereld zouden oordelen, de engelen zouden oordelen, dan wel de 12 geslachten Israël zouden oordelen. Dat was 1 Korinthe 6, dan wel Matthäus 19. En bij dat oordelen zouden wij ons realiseren dat het daarbij niet gaat om rechtspraak als zodanig. Oordelen is in de praktijk veel meer, tenzij anders vermeld in de Bijbel, soms kan het begrensd worden. Maar oordelen wil zeggen verandering aanbrengen, sturen, dat is wat oordelen is. De weg bepalen, heerschappij uitoefenen is dus eigenlijk de gedachte. En dat is wat aan een ecclesia volgens de Griekse betekenis en toepassing van de term nou eenmaal toekomt. En dat is ook inderdaad wat toekomt aan de gemeente waaraan wij hebben deel gekregen. Wij zouden deel hebben aan de heerschappij en aan de heerlijkheid van Christus. Ook vanavond wil ik daar nog even bij staan. Vorige keer hebben we het gehad, meen ik, over erfenis. Want ja, wat erft de eerstgeborene? Ja, als hij echt eerstgeborene is en het is belangrijk, dan erft hij een koninkrijk immers. En dat is wat van ons gezegd wordt. Wij zouden een koninkrijk beërven. Niet ingaan, want dat is al gebeurd. Maar nadat wij het zijn ingegaan, door geloof, door wedergeboorte, zouden wij, omdat wij eerstelingen zijn, dat koninkrijk ook daadwerkelijk beërven. Eigenlijk geldt dat natuurlijk voor de Heer Jezus ook. Maar ja, daar hebben we ook bij stilgestaan vorige keer, het was Hebreeën hoofdstuk 1. Hij heeft uitnemender naam geërfd boven de engelen. Nadat hij een weinig onder de engelen geplaatst was, heeft hij een uitnemender naam geërfd boven de engelen. De naam voor wie alle knie zich eenmaal zou buigen, volgens Filippenzen dan wel, Jesaja hoofdstuk 40. Nou goed, ik kom daar al niet meer op terug, maar ik probeer alleen die dingen even bij u weer bovenop te leggen, in gedachten te roepen. Dan kan ik nu naar vanavond om te beginnen naar Lucas 19. Daar zijn we terecht bij een gelijkenis, dat is dus niet al te klare taal, om zo te zeggen. Maar niettemin een gelijkenis die ook niet zo erg moeilijk te volgen is. En ik bespreek ook altijd meteen even wat er allemaal omheen staat, want het is vaak van het allergrootste belang. De gedachte is namelijk dat de Heer Jezus met zijn discipelen nu onderweg is naar Jeruzalem, voor de laatste maal overigens. En de optocht zou moeten leiden tot wat genoemd wordt vanaf vers 28 de intocht in Jeruzalem. En de meesten van u zullen dat niet voor het eerst horen wat ik nu ga zeggen. Ik ga namelijk zeggen dat er helemaal nooit zoiets als een intocht in Jeruzalem geweest is. Om de eenvoudige reden dat het een tocht was naar Jeruzalem die plaatsvond over de Olijfberg tot aan de afgang des Olijfbergs. En daar barstte de Heer in tranen uit en weende over de stad en kondigde de verwoesting van Jeruzalem aan. En u kunt mij niet wijsmaken dat er daarna alsnog een feestelijke intocht in Jeruzalem heeft plaatsgevonden. Men kan alleen lezen, in de diverse evangeliën, dat men daarna daadwerkelijk in Jeruzalem was. Dan zegt men, dan moet men er toch ingetogen zijn. Dan zeg je, ja, dat kan nou wel wezen, maar het gaat erom dat deze feestelijke tocht naar Jeruzalem, waarbij men riep, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, waarbij dus uitgebreid Psalm 118 geciteerd werd, dat deze tocht daar afbrak, toen de Heer de verwoesting van Jeruzalem aankondigde. Dus het tweede deel van Lucas 19. En toen hij de stad binnenkwam, toen ging hij meteen tekeer, in populair Nederlands dan. Want gegaan zijnde in de tempel begon hij uit te drijven degene die daarin verkochten en kochten, zodat er van een leuk, vrolijk, ontspannen feestje op geen enkele wijze sprake was. Ik kan het ook niet helpen, en waar de misverstanden vandaan komen, begrijp ik ook nooit. Je moet gewoon je Bijbel lezen, dan is dat geen enkel punt, denk ik altijd maar. En deze geschiedenis zou men lezen hier, omdat die hier het uitgebreidst staat. Daarna kun je altijd nog Matthäus en Marcus en Johannes ernaast leggen. Natuurlijk was het een belangrijke gebeurtenis. Het was namelijk, als u mij vraagt, de laatste dag van de 69 weken van Daniël. 69 weken van Daniël, die zouden leiden tot op Messias de vorst. Maar daarna zou de Messias afgesneden worden, in een gecorrigeerde vertaling dan. Maar hij zou afgesneden worden en hij zou niet hebben. En op diezelfde dag, deze dag namelijk, kunnen het uitrekenen, de tiende van de eerste maand, de verjaardag van de doortocht door de Jordaan onder Jozua, die net zo heette dus als de Heer Jezus. Het ene is alleen Hebreeuws, min of meer het andere is Grieks, maar het is dezelfde naam. Is ook niet voor niks zo, uiteraard. Hè. Maar op die verjaardag, op die bijzondere dag, de dag ook waarop Israël geacht werd het paaslam in huis te nemen, kwam de Heer Jezus tot zijn huis, tot Jeruzalem. Maar er staat dat hij nabij de stad kwam, in vers 41, en hij zag de stad en hij weende over haar, zeggende, och, of gij, Jeruzalem, of gij ook, bekend het, wie nog meer dan? Nou, de discipelen die juichten, gezegend is hij die er komt in de naam des Heren, in vers 38... Maar er was ook maar een minderheid, want er staat uitdrukkelijk, sommige der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen, en toen kwamen de problemen, toch? En daarna kwam men bij de afgang van de Olijfberg en toen was het meteen gebeurd met heel de feestelijke stemming. Want ja, einde van de 69 weken. Maar de 70ste brak niet aan, laat staan dat de 70 voltooid waren. In plaats daarvan zegt de heer Och of gij ook, net als die discipelen namelijk, net als deze uit vers 40... Och, gij ook bekend het, ook nog in deze uw dag. En let op, ook nog in deze uw dag. Je had ook gewoon kunnen staan vandaag. En wij zouden gedacht hebben, nou ja, morgen kon ook nog. Maar er staat ook, dat legt dus de klemtoon op die dag. Nog, legt ook klemtoon op deze dag. In deze legt klemtoon op diezelfde dag. En uw dag legt uiteraard ook klemtoon op die dag. Sterker kun je het al niet zeggen. Vandaag, deze dag. Of gij ook bekend het nog in deze, ook nog in deze uw dag. Hetgeen tot uw vrede. Hetgeen tot shalom zou leiden. Ze roepen je daar nog steeds shalom toe. Nou, shalom komt ook voor hoor, maar vooruit. Meer in de oostkant dan, hè? Goed. Maar staat er, nu is het verborgen voor uw ogen. En voor hun oren, want er lag een bedekking over hun ogen, over hun oren, over hun hart en over hun Bijbel. Met dank aan 2 Korinthe 3. Die begrijp je toch, hè? Verhard, ongelovig, onwetend, kende de schriften niet, enzovoorts. Het is verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen dat die vijanden een begraving, dat wil zeggen loopgraven, rondom u zullen opwerpen. Een wal eromheen, een loopgraven erachter, zo noemen wij dat. Ze zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen en zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u en ze zullen u geen steen op steen laten, omdat gij de tijd, dat is weer deze dag dus, omdat gij de tijd van uw bezoeking niet bekend hebt. Ik denk nog altijd dat het betekent dat ze minst verzuimd hadden uit te rekenen in welke tijd ze eigenlijk leven. Dat denk je toch altijd, ja. Dat de berekening verkeerd uitkomt, broeder. Sorry, dat kan gebeuren. Maar niettemin, men zal toch op zijn minst de poging ondernemen. En daar gaat het maar om. Maar ze hadden er helemaal niet de minste belangstelling voor. En als deze woorden een beetje doordringen, ook tot ons, dan begrijpen wij dat daarna de rest van de dag natuurlijk geen feestelijke intocht door de Oosterpoort, of hoe die maar heet, heeft plaatsgevonden. Dat is toch duidelijk, lijkt mij. Niettemin, men komt in de stad en daarmee meteen in de tempel, want daar kom je dan meteen uit, hè, over de Olijfberg, Kedrondal, door die Oosterpoort, dat kan nou niet, want die is dichtgemetseld, maar vooruit. Maar dan kom je meteen in het gebied van de tempel. Dus ze gingen de stad in en de heer komt in de stad, gegaan zijnde in de tempel. Er wordt niet eens gezegd gegaan zijnde in de stad. Dat is wel zo, maar dan ben je meteen bij de tempel, daar toch? Nou goed, en wat begint hij te doen? Nou, de stenen af te breken, zal ik maar zeggen. Maar hij gaat wel tekeer. En het punt is dat deze reiniging van de tempel, zoals het hier genoemd wordt, natuurlijk toch een uitbeelding is van hoe deze hele plaats gereinigd zal worden. Maar de ellende is dat als er alleen maar vuil is en het vuil wordt weggehaald, hou je niks over. U weet wel, dat is dezelfde van die van 1 Korinthe 3. Als er geen goud, zilver en kostelijke stenen zijn, maar alleen hout, hooi en stro en de brand gaat erin, daar hou je niks over. En als in een mens geen goed is en hij wordt geworpen in de poel des vuurs. Nee, broeder, daar hou je niks over. Nee, ik zeg altijd tenzij anders vermeld, maar dat heb ik nog nooit gevonden. Zie, die begrijpt u, toch? Dat is waar het over gaat. Oordeel over Jeruzalem. En niet alleen maar één keer, want het blijkt dat in de volgende dagen, de volgende avonden, waar we het nog over zullen hebben, de Heer Jezus gezeten op de Olijfberg, want hij weigerde nog te overnachten in Jeruzalem de rest van zijn leven. Dat waren maar 5 dagen, maar vooruit. Maar dat hij gezeten op de Olijfberg en dus met het zicht op Jeruzalem in het algemeen en op de tempel in het bijzonder dus, want die heb je dan op de voorgrond, de verwoesting van Jeruzalem aankondigde en zelfs 2 maal. Dat wil zeggen, hij kondigde een 2-voudige verwoesting van Jeruzalem aan. Eenmaal is al gebeurd in de dagen van de Romeinen, laten we zeggen in het jaar 70 van onze jaartelling, officieel. En de andere moet nog komen, namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is uiteindelijk op de dag waarop de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En ik zeg het maar weer een keer, ik blijf het herhalen. Dat staat gewoon in het overbekende schriftgedeelte van Zacharië 14. Te dien dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Welke dag? De dag dat Jeruzalem verwoest wordt, dat staat er ook gewoon bij. De dag waarop er geen leven over zal blijven. In heel Canaan niet, in heel Palestina niet, of hoe je dat maar zegt. Toch? En waarbij wat er overblijft, een gelovig overblijfsel namelijk, zal uitgeleid worden uit Jeruzalem door de gescheurde Olijfberg naar de woestijn. Naar de plaats in de woestijn, haar van God bereid. We hebben het daar later over. Nou ja, binnenkort. Andere schriftgedeelten. Maar waar het om gaat, is dat de Heer Jezus hier onderweg is naar Jeruzalem. En dan staat er, vers 10, dat de Heer Jezus zegt. Dus we moeten eentje terug, hè? Hoofdstuk 19, vers 10. Want de Zoon des Mensen, dat is de hoogste titel die de Heer Jezus op aarde en als mens maar kon dragen. De erfgenaam van Adam namelijk. En dus de erfgenaam van de beloften aan Abraham. En dus de erfgenaam ook van de woorden van God die zei, laat ons mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat die heerschappij hebben over de gehele aarde en over alles. Heb ik het nagevraagd aan de psalmist, die zei ja, over de werken van Gods handen. Dat was psalm 8. Die mensen, die zoon des mensen is dat, hè? De hoogste titel die de Heer maar kon hebben. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Ik vind de pracht van de uitspraak. Je zou het niet denken, want nou komt er eerst de gelijkenis van de 10 ponden en daarna past het verhaal van de intocht in Jeruzalem. Maar deze uitspraak van vers 10 hangt daar rechtstreeks mee samen. Het is namelijk allemaal binnen het kader van Zacharië 9, vers 9. Zeg tot de dochter van Sion, zie, uw koning komt. Intocht in Jeruzalem. Er komt de koning. 69 weken tot het Messias de vorst. Gezegend is de koning. Gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. Staat er echt, vers 38. Gezegend de koning. Enzovoorts. Die daar komt in de naam van Jehovah. Maar Zacharië 9 vers 9 zegt, zie uw koning komt. Arm. En hij is een heiland. Niet koning, hij is heiland en rijdende op een ezel. En dat vers wordt dan ook aangehaald. Of het hierbij staat, weet ik niet, geloof het wel trouwens. Nee, staat er hier geloof ik niet eens bij. Andere evangelie wel, rechtstreeks verwijzing naar Zacharia, hoofdstuk 9, vers 9, dus dat vindt u wel, hè. Want hij zou komen, rijdend op een ezel, maar hij is wel de koning, dat wil zeggen, hij zou de koning zijn, maar op het moment dat hij zo zijn opwachting maakt voor Jeruzalem, is hij niet de koning, maar hij is wel heiland, en dus is hij degene die komt om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Als u begrijpt wat ik bedoel. De heiland, de heelmaker. De redder, de verlosser, of hoe je dat woord dan maar vertalen wil. En dus zegt ook Zacharië 9 al, voor zover we hem nu nog letterlijk nemen, Zacharië 9 vers 9, zegt gewoon, ja, hij komt wel, maar in plaats van dat hij rijdt op het paard zijner majesteit, uit het volgende hoofdstuk van Zacharië, verschijnt hij op een ezel, in dienstbaarheid dus, want hij komt niet om te heersen, maar om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Zie? En die woorden spreekt de Heer uit. En dan staat er vers 11, en als zij dat hoorden, de discipelen namelijk, als zij dat hoorden, dat de Zoon des Mensen gekomen was, niet om zijn koninkrijk te openbaren, maar om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Als ze dat hoorden, voegde hij daarbij, dat wil zeggen, hij voegde er nog iets aan toe. Hij zei namelijk nog meer. Hij zei namelijk een gelijkenis. Waarmee maar gezegd wil zijn dat deze gelijkenis rechtstreeks verband houdt met de woorden van vers 10. En ik doe maar net of u de gelijkenis kent, hè? Of moeten we hem eerst lezen? Nou, een stukje dan. Dat is vers 12. De gelijkenis gaat als volgt. Een zeker welgeboren man, wie kan dat nou wezen, reisde in een ver land. Wie van ons is er welgeboren? Ik wel, want ik heet zo. Ja, Albert. Adelbert. Maar, ja, dat betekent het. Maar vooruit. Maar wie van ons is welgeboren? Niemand toch? We zijn toch allemaal in zonde ontvangen? Er is toch niemand die goed doet? Er is toch niet tot één toe? Alles in afgeweken tezamen zijn ze onnut geworden. Over wie gaat het dus? Het kan alleen maar over de Heer Jezus gaan, toch? Goed. Een zeker welgeboren man reisde in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Leuk, hè? Hij gaat een koninkrijk ontvangen, maar niet in Jeruzalem, maar ergens anders, in een heel ver land. Want de hemel is een tamelijk ver land, eigenlijk. Ja, toch? Nou, goed. En geroepen hebben er zijn 10 dienstknechten, gaf u hun 10 ponden. Ik stop, want ik was er niet op bedacht dat er 10 zou staan, maar natuurlijk, dat wist ik wel, maar... Daar hebben we het straks over dan, hè. Geroepen hebben er zijn 10 dienstknechten, gaf u hun 10 ponden en zeiden ze hen, doet handeling totdat ik kom. En zijn burgers haten hem en zonden hem gezanten na, zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Nou goed, en daarna komt die heer, die koning, die komt terug als koning inmiddels, roept zijn dienstknechten bij zich en beloont hen voor de dienst die ze verricht hebben. Dat is duidelijk, hè. Dat is de gelijkenis. Maar het punt is dat deze gelijkenis rechtstreeks in verband gebracht wordt met vers 10. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En de Heer voegde daaraan toe een gelijkenis. Toen zij de woorden van vers 10 hoorden. Hebben jullie? Nou, wie het logische verband tussen vers 10 en de daaropvolgende gelijkenis weet, mag het zeggen. Maar ik weet het niet.
Is die niet de broeders van de... Van Jozef.
Oh, over die 10 hebben we het straks. Ja, je zit dicht in de buurt. Ja, je zit dicht in de buurt. Maar wat is nou het verband tussen de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken en daarna een wel edelgeboren man die verdwijnt naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen. En heeft dienstknecht en stelt ze aan en roept ze daarna ter verantwoording. Wat is het verband ertussen? Nou, hè? Ja, dat is lol, maar dat vind je in vers 10 toch niet?
Nee, maar dan ben je zalig, net op
plan. Zo kan die, ja. Eerst zalig worden, dan loon ontvangen. Als men eenmaal zalig gemaakt is, dan is men dienstknecht en zal men loon ontvangen. Dat is waar, broeder, ja. Dat is heel snel eigenlijk. Maar vooruit. Nee, er is wel een verband, een rechtstreeks verband. Het verband is namelijk dat zowel vers 10 als de daaropvolgende gelijkenis direct spreekt over onze tegenwoordige bedeling. De tijd namelijk waarin aan het eind van de 69ste week weliswaar Christus gekomen is, de Messias, Daniel 9, vers 25, maar waarin hij werd afgesneden en waarin hij zijn koninkrijk, althans hier op aarde, niet heeft. En dat staat er ook feitelijk in Daniel 9. Na die 69 weken zal de Messias afgesneden worden en hij zal niet hebben. Ja, ik heb de vertaling wat gecorrigeerd, maar ja, dat doet iedereen die ooit het vers bestudeert, dus vooruit. Het is een duidelijke, voor de hand liggende correctie ook, want wat er in de vertaling staat, staat er echt in het Hebreeuws niet. Maar wat nou maar om gaat is dit, dat de Heer Jezus inderdaad werd afgesneden, hij heeft zijn koninkrijk namelijk niet, en in die tussentijd, in afwachting daarvan, Jacobus... Handelingen 15, de woorden van Jacobus, in afwachting namelijk van het wederoprichten van de vervallen hut van David, en dus het oprichten dan wel openbaren van zijn koninkrijk op aarde, verzamelt hij zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Hij verzamelt zich namelijk zijn ecclesia, zijn raad van oudsten, zijn volksvergadering, of hoe het maar heten mag, zijn gemeente van eerstgeborenen. En in die tussentijd bovendien doet de Heer maar één ding eigenlijk, zijn gemeente bouwen. En dat begint met zoeken en zalig maken dat verloren was. En eigenlijk, je kunt zelfs zeggen, begint er niet mee, dat is al wat hij doet. Zoeken en zalig maken wat verloren was. Met dien verstande dat we er dan onder zouden verstaan, niet alleen het redden van zondaren opdat ze eeuwig leven zouden ontvangen, maar ook... Het opvoeden van de kinderen gods, om zo te zeggen, tot zoonschap, want dat heet net zo goed zaligheid in de Bijbel. En in veel schriftplaatsen, ik blijf het herhalen, staat gewoon zaligheid en er wordt daarbij niet onderscheid gemaakt tussen onze wedergeboorte als zodanig en wat God daarna in en aan ons zou doen om ons te brengen tot onze aanstelling tot zoon, als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, dit is dus wat de Heer doet. Zoeken en zalig maken wat verloren was. Niet de wereld zalig maken, begrijp je me goed, God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Een werk aan de wereld was de bedoeling. Maar hij is nog bezig met het eerste stukje daarvan. En het eerste stukje is de eerste vruchten van de oogst. Hadden we het daar al over gehad? Oh, nou goed. Het eerste stukje is namelijk het verzamelen van de eerste vruchten van de oogst. Het verhaal is namelijk dat de oogst is de volleinding der eeuw, Matthäus 13. Het oogst inzamelen van de oogst is het verzamelen van alle gelovigen, zal ik maar zeggen, uit de wereld enzovoorts. En ze brengen in het koninkrijk van Christus, dat is de oogst. Zie, en de oogst is de volleinding der eeuw, maar ja, die volleinding der eeuw is al lang begonnen overigens. Nog lang niet voltooid, overigens ook, maar is wel begonnen. En het eerste wat met de oogst gebeurt is altijd eerst volgens de wet het verzamelen van enige zeer vroeg rijpe aren, verzamelen tot één garve heet dat, één schoof, die dan door de priester bewogen wordt voor het aangezicht des Heren in de tempel, als uitbeelding van de opstanding van Christus. Eigenlijk zou ik moeten zeggen de wedergeboorte van Christus, maar ja, dan krijg ik daar weer moeilijkheden over. Maar dat is wat het is. En daarna, maar dat duurt 7 weken, 7 weken later namelijk, is de oogst echt rijp. En dan wordt het eerste deel van die oogst ingezameld en verwerkt tot eerstelingen broden, want zo heet dat, op het zogenaamde wekenfeest, dan wel het Pinksterfeest, want het is hetzelfde. En dan worden die eerstelingen broden, 2 broden, worden bewogen in de handen van de priester voor het aangezicht des Heren, net als 7 weken daarvoor de eerstelingen garf. En dat is een uitbeelding van de gemeente. Het ontstaan, de wedergeboorte dus van ons als gemeente, daar komt het kort op neer. Ik zeg het wat erg kort, maar ik laat het er toch maar bij voor deze keer. Maar het is het eerste deel van de oogst. En pas daarna, maar dat is in de toekomst, zal de oogst plaatsvinden als zodanig. En dat is in de wederkomst van Christus. Dat begint dan met Israël en dan volgen de volkeren uiteraard. Het heeft iets met tarwe en gerst oogst te maken, maar daar hebben we het nou niet over. Hoe dat ook zij, de Heer vertelde deze gelijkenis in verband met die uitspraak van vers 10. Vers 10 beschrijft feitelijk heel het werk van Christus in onze dagen. En dat is niet het werk van de koning op het paard zijner majesteit uit Zacharia 10 of eventueel uit Openbaring natuurlijk, Openbaring 19. Maar het is de Heer als heiland rijdende op één ezel enzovoorts met een gezelschap dat onder die omstandigheden niet komt tot Jeruzalem, als u begrijpt wat ik bedoel. Als het over Jeruzalem gaat, is het alleen ellende droefenis. Maar op de Olijfberg, daar is het feest. En ik zeg in dat verband meestal, en tot vandaag is de Heer niet verder dan de Olijfberg, en daar zijn wij ook. U weet wel, elke avond ging wel Jeruzalem in, maar ging dan meteen weer terug. En die overnachtte steeds op de Olijfberg. Waarschijnlijk in Bethanië, in het huis van Lazarus, Maria en Martha, en hoe het maar heten mag, maar op de Olijfberg. Want de Olijfberg is een beeld van het koninkrijk van Christus nu, buiten Jeruzalem. Of zal ik ze meteen zeggen, buiten de legerplaats. En de legerplaats uit Hebreeën 13 is uiteraard Jeruzalem. En bovendien ligt de Olijfberg voor Jeruzalem. Dat staat ook in Zacharia 14. En de verwachting is dus dat als het eerst is op de Olijfberg dat feest en die koning, dan komt dat later ook nog in Jeruzalem. Maar eerst op de Olijfberg. En dan weer de woorden van Jacobus. God verzamelt zich eerst de volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna pas de vervallen hut van David zal hersteld worden. Eerst de Olijfberg, dan pas Jeruzalem. En in het verleden brak de geschiedenis als het ware af op de Olijfberg. En in de toekomst zal de geschiedenis daar ook verder gaan bij de wederkomst van Christus. Aan het eind van de 70e week van Daniël op de Olijfberg, want daar waren we gebleven. Toch? En ter bevestiging daarvan, ook de hemelvaart officieel, dat wil zeggen dat teken op hemelvaartsdag, vond plaats op de Olijfberg. En daar heeft men de Heer dus ook het laatst op aarde gezien. En dus ook in dat verband kun je zeggen, daar hield de geschiedenis op. Toen heb ik het nog eens nagevraagd aan Ezechiël. Die zou je niet verwachten, maar die zegt precies hetzelfde. Hij zegt, de heerlijkheid des Heren, ik heb gezien hoe de Jeruzalem uit Jeruzalem en uit de tempel verdween. En het laatst stond hij, de heerlijkheid des Heren, stond op de Olijfberg. Nou ja, de Olijfberg staat er niet, maar op de berg die ten oosten van Jeruzalem ligt staat. Dat is Ezechiël 11, geloof ik, of daaromtrent. Het is dezelfde profetie over precies dezelfde dingen. Tot vandaag zijn we niet verder dan de Olijfberg. Dat doet me denken, ik heb een keer een hele dag gewandeld over de Olijfberg, enige tientallen kilometers. Vond ik minstens zo interessant of zo leuk of zo aardig, hoe zeg je zoiets? Indrukwekkend als Jeruzalem. En het weggetje zoeken, die is er nog. Waar langs dan de zogenaamde intocht zou hebben plaatsgevonden, enzovoorts. Daar heb ik wel wat mee, ja. Daar hield het verhaal op. Daar was de heer met zijn discipelen die laatste dagen en ook 's nachts. Daar sprak hij zijn reden over de laatste dingen uit, waarover wij het nog zullen hebben, en zo verder. Zie. Nou goed, hier zijn ze onderweg naar de Olijfberg en via de Olijfberg naar Jeruzalem. En de heer zegt, de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat hoorden zijn discipelen en toen voegde de heer er nog wat aan toe en zei, een gelijkenis. En dan ga ik weer heel snel door de bocht. Een gelijkenis, dat weten we langzamerhand hopelijk allemaal. Gelijkenissen, welke ook, alle gelijkenissen spreken per definitie over de tegenwoordige tijd. Per definitie. Dat wil zeggen, een gelijkenis is een gelijkenis omdat die spreekt over onze tegenwoordige tijd. Omdat er dingen in gezegd worden die niet bestemd waren voor de onmiddellijke hoorders. Ze zouden verborgen blijven, het ging ze ook niks aan. Maar het gaat om waarheden die bestemd waren voor gelovigen. Toch? En ze vormen in belangrijke mate de basis voor gemeentelijke waarheid. En dat is hier dus ook zo. En dat verzin ik natuurlijk allemaal niet, want er staat gewoon in Matthäus 13 erbij, als de Heer Jezus voor het eerst ooit maar een keer een gelijkenis vertelt. Springen de discipelen op zijn nek en zeggen, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Want dat begrijpt toch niemand? Hetgeen in de laatste 2000 jaar ook inderdaad bewezen is geworden. Nee, broeder, als je het mij vraagt, is niets uit de Bijbel waar zoveel onzin over verteld wordt als juist over de gelijkenissen, vind ik. Dat is mijn mening. Ben ik serieus. Prachtige betekenissen worden eraan gehecht. Maar het gaat er niet om of de mooie toepassing is. Het gaat erom wat de Heer zei en wat hij erachter had zitten. Hè? Maar men weet het niet, dikwijls. En dat komt omdat het ook niet voor ongelovigen bestemd is, feitelijk. Waarom spreekt gij tot en door gelijkenissen? Nou, zegt de Heer, omdat het u weliswaar gegeven is om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar deze, wijzend op die scharen, deze is het niet gegeven. Die hoeven dat helemaal niet te weten. Later neemt hij ze mee naar binnen, lees het maar na in Matthäus 13, neemt hij zijn discipelen mee naar binnen en zegt, dan zal ik je een paar gelijkenissen verklaren. Ik geloof dat er 2 verklaard worden van de 8, dus dat is maar weinig. Maar het is toch wel voldoende, denk ik. En daar staat onder andere, de oogst is de voleinding der eeuw. En zo verder. In elk geval, als we hier een gelijkenis vinden, dan gaat het dus over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Er staat in Matthäus, Marcus en Lucas alle 3 elke keer bij. De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Gaat niet over het openbare koninkrijk van Christus op aarde, ook niet over de openbaring van het koninkrijk, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar het gaat over de dagen waarin dat koninkrijk tot stand is gekomen, bestaat namelijk, omdat de koning op de troon zit, maar waarin dat koninkrijk nog niet in de wereld geopenbaard is. Dat wil zeggen zichtbaar gemaakt is of wat. Het is ook niet de bedoeling. Zeg maar zo, zolang de koning nog bezig is om zijn regering samen te stellen, kortom, om zijn ecclesia te verzamelen en aan te stellen, ja, zolang gaat er nog niet in de praktijk geregeerd worden. Waarom ook? De mensheid leefde sowieso minstens 4000 jaar onder de macht van de God deze eeuw. De overste van de macht der lucht, toch? De duivel zelf. Daarna verwierpen ze de Heer en zeiden, wij willen, ik lees hem even voor, wij willen niet dat deze over ons koning zei. Vers 14, toen zei de Heer, nou dan heb ik alle tijd om op mijn gemak mijn regering samen te stellen. Dan trek ik maar een jaartje of 2000 vooruit. Populair gezegd, maar zo eenvoudig is het echt. Je kan die dingen gewoon op een zonderschool vertellen, hoor. Is niet moeilijk. Het wordt eventueel moeilijk gemaakt, maar we zouden dat niet doen. Dus hij voegde daarbij een gelijkenis en dan staat er weer, omdat hij nabij Jeruzalem was, Maar dat is niet de reden. Het gaat om twee dingen bij elkaar. Omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij meende... Dat tweede omdat staat schuin gedrukt, hè. Je moet het ook doorstrepen. Het gaat om die twee dingen samen. Die samen vormen de reden voor deze gelijkenis. Omdat hij bij Jeruzalem was en zij meende dat het koninkrijk ter gods terstond zou openbaar worden. Als ze gedacht hadden, als ze gemeend hadden dat het terstond zou worden opgericht, zouden ze volkomen gelijk gehad hebben. Want een dag of 10 hierna... Heb ik het nou goed uitgerekend? Nee, een dag of 8. Ik ben weer te snel. Een dag of 18, dit was zondag, de eerste dag der week. De dag na de Sabbat, intocht in Jeruzalem. Palmpasen. En een week later, de opstanding van Christus. En daarmee werd het koninkrijk opgericht. Maar er staat niet, zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou worden opgericht. Als ze dat gedacht hadden, hadden ze volkomen gelijk. Maar zij dachten dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. En hij was bij Jeruzalem, daar moet het koninkrijk openbaar worden. En zij dachten dat het nu zou gebeuren. En daarom vertelt hij een gelijkenis, en je kunt het op de klomp aanvoelen dus. Wat de Heer hen gaat vertellen, is dat het niet gebeurt. Voorlopig niet, integendeel. Want wat zegt hij? Een zeker welgeboren man. Aan Engelsen hoef je nooit uit te leggen wie die man is, dat is gek is dat, hè? Als een Engelsman begint te vertellen over iemand, en zeker iemand, dan heeft hij het over zichzelf. Als het een nette Engelsman is. Ik ben er wel eens ingetuind, ja. Dat ik dacht, over wie heeft hij het helemaal? Dat was over zichzelf. Die zou net zo zeggen als Paulus, ik ken een mens in Christus. En een Engelsman begrijpt dan meteen dat hij zichzelf bedoelt. En Nederlanders moet je dat uitleggen. Vreemd is dat, hè? Maar goed. Een welgeboren man, zeker welgeboren man, reisde in een ver land. Dat is uiteraard de Heer Jezus zelf, om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen. Want dat koninkrijk zou hij ontvangen niet in Jeruzalem. In Jeruzalem zou hij het koninkrijk openbaren, maar hij zou het ontvangen in de hemel zelf. Dat zo ongeveer zei je dat ook, ik doe het maar losjes, hè. Zo ongeveer zei je dat dus ook tegen de eerste die hij tegenkwam na zijn opstanding. Hij zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Dat duurde niet zo lang, een paar uur later mochten ze hem aanraken. Maar in ieder geval, hij zou zijn koninkrijk ontvangen. Hij zou naar de hemel gaan namelijk. Hij zou gezet worden aan de rechterhand Gods op de troon. Zit aan mijn rechterhand. Uit Psalm 110, om maar eens wat te zeggen. Dat is waar het over gaat. Daar ontving hij zijn koninkrijk. Hij komt het alleen hier op aarde in de toekomst alsnog opeisen, dan wel openbaren. Het is maar van welke kant je het bekijkt. Maar allebei is waar, uiteraard. Hè? Hij komt het hier niet oprichten. Hij heeft het al lang. En wij maken er deel van uit. Nou ja, wat vroeg. Maar ja, wij zijn dan ook inderdaad gemeente van eerstelingen, delend in het eerstgeboorterecht van Christus, daar gaat het over. Dus deze zeker welgeboren man reisde in een ver land, de hemel zelf namelijk weten wij nu, om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Maar begrijp je me goed, dat koninkrijk is wel degelijk daar waar hij zou wederkeren. Dat blijkt uit het verhaal. Want hij komt later terug als de koning. En zijn burgers, vers 14, zijn burgers, dat zijn niet engelen in de hemel hier, maar dat zijn gewoon Israëlieten hoor. Dat zijn de Joden, dat zijn zijn tijdgenoten in deze dagen in de eerste plaats. Zijn burgers haten hem en zonden hem gezanten na, zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Zo, hier is het koninkrijk, maar hij gaat het daar halen. Als u begrijpt wat ik bedoel. En dat is wat hier uitgelegd wordt. En wij zouden dat ook begrijpen. Goed. Nou, hij ging naar een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en weder te keren. Daarna uiteraard. En voordat hij wegging, staat er, geroepen hebbende zijn 10 dienstknechten. Hoeveel dienstknechten had hij eigenlijk? Kijk, niet 10 van zijn dienstknechten, hè. Zijn 10 dienstknechten. Geroepen hebben de zijn 10 dienstknechten, gaf u hun 10 ponden en zei, doet handeling totdat ik kom. Nou, Ja, ik kan het nooit verzwijgen, zulke dingen. Ik moet eigenlijk gewoon zeggen, nou ja, die tien zijn een beeld van de gemeente. Wij zijn zijn dienstknechten. Wij, in tegenstelling tot zijn burgers, in ieder geval in tegenstelling officieel tot het Joodse volk. Maar je kunt ook zeggen, wij, in tegenstelling tot de rest van de wereld, zal ik maar zeggen. Wij hebben ons aan hem onderworpen. We zijn tot geloof in hem gekomen. Wij hebben hem lief, wij dienen hem enzovoorts. En we zouden aan hem trouw zijn. Daar heb ik nou al zoveel schriftplaatsen over gelezen. Dat moet nog maar genoeg zijn. Toch? Dat is de korte route. Dat zijn wij, de tien dienstknechten. En zijn burgers haten hem en zonder hem gezanten na. Dat is de rest van de wereld. Zijn ongelovigen. Waarschijnlijk met de Joden voorop. Maar het maakt niet zoveel verschil. Zij zonden hem ook daadwerkelijk gezanten na. Ze zonden in ieder geval eerst Stefanus. En daarna zonden zij Jacobus. Hebben jullie? Die leg ik nou maar niet uit, hè. Die zonden ze hem na.
Ik wil die knechten zien, eigenlijk.
Als... Broeder, ik kom er nog op. Ik kom er zo op.
Sorry, hoor.
Ik kom er zo op. Ik heb hem met opzet nog even laten liggen. Ik kom er zo op. Voetnootje wordt het. Maar ik kom erop. Maar waar het me om gaat is, die burgers haten hem en ze zonden hem gezanten. Dat hebben ze ook gedaan. Er zijn twee officiële gezanten hem nagezonden. De ene was Stefanus, de andere was Jacobus, de eerste twee martelaren die we in Handelingen tegenkomen. En de mededeling was duidelijk, de boodschap zal er best overgekomen zijn. Wij willen niet dat deze over ons koning zij. Die begrijp je toch, hè? Die gingen recht achter hem aan naar de hemel toe. Waar zullen ze over gesproken hebben? Over deze boodschap, luid en duidelijk ontvangen. Toch? Wij willen deze Jezus niet. Enzovoorts. Goed. Maar als ik nou wat knapper neem. Zijn burgers, vers 14, zijn natuurlijk toch, hoe je dat of verkeerd of vent. Als je het smal neemt, hè, niet zo algemeen de wereldbevolking. Maar als je het smal neemt, is het Joodse volk. Dat zijn zijn burgers, want de troon zou in de eerste plaats zijn een troon van Juda. En de scepter van Juda. En dus van het Joodse volk. En dan daarna pas over 12 stammen en daarna pas over de rest van de volkeren. Zie. Maar als die burgers nou de 2 stammen van Israël zijn, wie zijn dan die 10? Nee, waarom is zo'n raar gebaar maak? Omdat ik de vraag niet kan stellen zonder het voor te zeggen. Als die burgers nou de 2 stammen zijn, wie zijn dan de 10? Zonder lange inleiding, dan had u het meteen geroepen. Hoeveel poten heeft een 8-potige spin? En dat is uit een Belgische quiz. Laat maar zitten. Waar is een glazen oog van gemaakt? Hoe heette de vader van de zonen van Noach? Allemaal een Belgische quiz. He? Nou goed, wie zijn die 10? Natuurlijk, zus. Als die burgers de 2 stammen zijn, is de vraag, wie zijn dan die 10? Ja, de 10 stammen uiteraard, want daar gaat het toch altijd over. 2 stammen, 1 en 6, 10 stammen anderzijds. Dat is waar het echt over gaat. Hebben jullie tot zover? Ja, dat is echt zo. En wat er uit die 10 voortkomt, ja, dat is de gemeente. Als je het mij vraagt, de vrucht die wordt voortgebracht, is de gemeente. Begrijp je me goed, voor zover die 10 zijn een koning dienen, bestaan die 10 dus uit gelovigen. Dan zijn ze een voorstelling van gelovige mensen, niet ongelovigen uiteraard. Maar het is het oude verhaal wat ik zo vaak tegenkom ook in de Bijbel en dan ook altijd toch maar noem, hoewel het niet algemeen erkende christelijk geloof is, zal ik maar zeggen. Maar ik noem het toch altijd maar. Uiteindelijk is het zo dat het priesterschap wat van het Joodse volk is weggenomen, gegeven is in de praktijk aan de gemeente, maar officieel niet aan de gemeente, maar officieel aan de 10 stammen van Israël. Daar gaat het over. En je vindt het hier dus ook terug. Het is hetzelfde verhaal als van, er kwamen 10 melaatsen. Dat klinkt als een sprookje, maar het is geen grap of zo. Er kwamen 10 melaatsen tot de Heer Jezus. Toch? Ze werden allemaal genezen, ze werden gezonden naar de hoge priester. En dan leggen ze ons uit, ja, dat komt omdat ze zich moeten tonen aan de hoge priester, want dat staat allemaal in de wet, zeg ik. Ja, is zo. Maar overdrachtelijk nou, wat betekent het? Ze worden gezonden naar de hoge priester, omdat de hoge priester is van de dienst aan God. En de genezen melaatsen worden dus gewijd aan de dienst aan God. Toch? zoals wij zouden naderen tot onze hoge priester, langs een verse en levende weg tot de troon der genade. Heel de Hebreeënbrief zegt precies datzelfde, enzovoorts. Om ons, onze lichamen te stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Dat is waar het over gaat. Nou goed, tien melaatsen. Ze worden weggezonden naar de hoge priester. Daarna komt er maar één terug bij de Heer Jezus. En toen was de vraag, waar zijn die andere negen? Of waren er toch nog negen? Enzovoort. Vindt altijd een prachtige vraag bij gelegenheid. Want de clou van het verhaal is niet, waar zijn die andere negen? De clou is dat uit die tien komt er maar één voort. Uit de tien komt namelijk de gemeente voort. Je geneest de tien, je stuurt ze weg in de dienst van de hoge priester. En wat is het resultaat? Eén gemeente. Dat is het verhaal. Maar dat is de profetische betekenis ervan natuurlijk. Nou, hier vind je dus ook tien. En broeder, daarna ga ik even, want u noemde dat, hartelijk dank, de geschiedenis van Jozef. Het zou je gedacht zijn, je vindt in de loop van de geschiedenis van Jozef steeds maar tien broers bij elkaar. Vind ik altijd wel leuk. En soms wordt er een gewisseld. Lees het maar eens na. Uiteindelijk zijn ze alle twaalf bij elkaar. Dat is het eind van het verhaal. Maar heel die geschiedenis door zijn er altijd maar tien bij elkaar. Lees het maar na. En waarom dat is? Omdat die geschiedenis van Jozef uitdrukking geeft, eveneens net als deze gelijkenis, aan onze tegenwoordige bedeling. Met een ongelovig Joods volk, en waarbij de Heer een werk doet buiten dat Joodse volk en buiten het officiële en dus ook natuurlijke Israël. Maar heeft wat achter de hand. Jozef in Egypte. Ik zeg altijd, de Heer Jezus was niet voor niks de zoon van Jozef. Nou goed. Ik zal hem gauw weer mee stoppen, want het heeft met verhaal verder niks van doen. Maar het zal wel duidelijk zijn, mag ik aannemen, dat deze gelijkenis gaat over onze tegenwoordige tijd. Waarin de Heer inderdaad ponden, en ponden vind ik wel leuk in dit verband, want u weet, we zoeken tien stammen, dan wel Efraïm in het bijzonder, op de Britse eilanden. En als het dan ponden zijn, dan kan ik dat heel goed begrijpen. Ja. Maar goed. Zou een pond sterling geweest zijn. Maar in elk geval, hij riep zijn tien dienstknechten en gaf hun tien ponden. U begrijpt dat ze dan allemaal één kregen. En zei tot hen, doet handeling totdat ik kom. En zijn burgers haten hem. Daar vind je dus de twee stammen. En zeiden, wij willen niet dat deze over ons koning zei. En het geschiedde toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zei tot de dienstknecht, dat hij zei dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden die hij het geld gegeven had, opdat hij weten mocht wat een ieder met handelen gewonnen had. En daar komen ze, en u begrijpt, laat het verhaal van de tien stammen dus weer los. Gaat uiteindelijk toch gewoon over gelovigen uit onze bedeling, die dan rechtens de tien stammen wel degelijk vertegenwoordigen, maar in de praktijk zijn ze de gemeente. En dan staat er dat ze bij de Heer komen, en de eerste kwam en zei, Heer, uw pond heeft tien ponden daartoe gewonnen. Kijk, hier herken je de oprechte gelovigen. Niet ik heb tien ponden daartoe gewonnen. Uw pond heeft tien ponden daartoe gewonnen. Oh, u wilde weten wat een pond is. Tegen de, welke koers wilde je hebben. Wat hebben we nou allemaal van de Heer gekregen? Allemaal gewoon gelijk. Want dat is dat pond. Nou ja, ik vroeg het aan Petrus en die zei, eeuwig leven en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Ja, ik vroeg het aan Johannes en die zei, hij heeft ons zijn woord gegeven. En toen vroeg ik het aan Paulus en die zei, hij heeft ons zijn geest gegeven. Maar bij nader inzien is het alle keren natuurlijk toch gewoon hetzelfde. Zijn woord, zijn geest, zijn leven. Wat Paulus noemt Christus in ons, dat is wat het is. Of het woord in ons, het leven van Christus in ons, dat geleefd zal worden, hebben we allemaal precies hetzelfde. Hetzelfde leven met dezelfde kracht enzovoorts. U weet wel, vaten van verschillende grootte, maar allemaal gewoon gevuld met water. Of wijn of olie of een schat of wat het maar is. Zie, dat is allemaal, voor ons allemaal gelijk, inderdaad. In beginsel. En de eerste kwam en zei, Heer, uw pond, niet ik. En als wij voor de Heer staan, is het ook niet ik, het is u in ons, uw woord in ons, uw geest in ons. Het leven van Christus in mij. enzovoort. Het is een werk wat God in ons begonnen heeft, roep ik bijna elke keer, met opzet hoor, uit Filippenzen 1. Een werk dat hij in ons begonnen heeft, dat hij voleindigen zal, enzovoort. Het is Christus in ons, die in ons werkt. En dus uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. En vers 18 en de tweede kwam en zei, Heer, uw pond heeft 5 ponden gewonnen. Want ik zei al, ja, de vaten zijn niet even groot. Dus een verschil blijft er bestaan. Maar het gaat er maar om dat dat pond dat wij hebben ontvangen inderdaad vrucht zal dragen. Nou ja, we hebben er natuurlijk ook nog een die zegt, Heer, uw pond, het welke ik in een zweedoek heb weggelegd, dat heb je hier weer terug. Het bekende verhaal van die zweedoek. Hij had de pond bewaard in een zweedoek, broeder. En gebruikten ze beide niet. Maar die hoef ik toch niet uit te leggen, wel? Er viel, toch. Maar het heeft gewonnen, ik had ook geen zweedoek nodig. En ik kon het dus netjes bewaren. Soms denk je, het is vast een evangelisch christen, maar dat is cynisch natuurlijk, dus dat mag ik niet denken. Maar dan denk je, het is vast een evangelisch christen, een bijbelgetrouw christen. Wij geloven de Bijbel van kaf tot kaf. En we verdedigen de Bijbel altijd tegenover alles en iedereen. Wij staan daarop en wij houden daaraan vast enzovoorts. Maar weten wat erin staat, of het hart ermee vullen, ja, dat is wat anders. En dat ik dat denk, dat is omdat ik van mening ben dat als wij ons hart ermee vullen, dan hebben wij, als ik mij vraag, daarna niet meer de behoefte om het te verdedigen naar buiten toe. Of om ervoor te strijden, of voor de Bijbel, of vasthouden aan de Bijbel. Wij doen het gewoon. Ja, wij gebruiken hem gewoon. We laten het woord Gods in ons hart planten, dat is wat het is. Nou goed. Maar wat nou over gaat hier, is dat deze dienstknechten inderdaad in het algemeen dan dat pond gebruikt hadden. En ze komen voor de Heer, voor de rechterstoel van Christus, heet dat dus in 2 Korinthe 5, dan wel in Romeinen hoofdstuk 14. En de een zegt, uw pond heeft 10 ponden gewonnen, de ander zegt, uw pond heeft 5 ponden gewonnen, en zo verder. En de een heeft er weinig mee gedaan, te vrezen valt dat het er meer dan een is die er niks mee gedaan heeft, maar daar wil ik het nu niet over hebben. Waar ik het over hebben wilde, is dat er dan staat, vers 17, of eerst vers 16, Heer, uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen, en dan vers 17, en hij zei tot hem, wel, gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt geweest, dan stop ik eerst even, wat maakt deze dienstknecht tot een goede dienstknecht? Zo komen wij terug bij waar we vorige keer ongeveer eindigden, aan het eind van de avond. Waarom is deze dienstknecht een goede dienstknecht? Omdat ik trouw was. That's all. Trouw. Geloof. Dat is hetzelfde woord eigenlijk, maar hier vertaal je dat dan met trouw. Maar vooruit, hè. Omdat gij in het minste getrouw is geweest. De vorige keer heb ik u nog voorgehouden dat onze dienst aan de Heer ook daarmee begint altijd, dat wij trouw zijn in de meest kleine dingen. De dingen die er niet zoveel toe doen, die wij ook geneigd zijn te minachten, maar niettemin, wij zouden onze trouw bewijzen. In alles wat wij doen, te beginnen met de kleinste dingen, want als we niet trouw zijn in het kleine, zullen we ook nooit trouw zijn in het grotere, heb ik u gezegd. En hier staat het met de woorden van de Heer zelf. Wel, gij goede dienstknechten, waar gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over 10 steden. Dat minste, trouw zijn in het minste, gaat natuurlijk gewoon hier over aardse dingen. Die sowieso allemaal vergankelijk zijn. Alles is hier tijdelijk. Wat wij ook doen, of zelfs tot stand brengen, gaat sowieso weer voorbij. Zoveel is ons leven niet, dus zoveel is er ook niet om trouw over te zijn. Dat meen ik heel serieus, hoor. Maar wij zouden trouw zijn. En op grond daarvan, op grond van gebleken geschiktheid, op grond van gebleken trouw, zullen wij over veel gezet worden. En wie het kleine niet eert, is het grote niet nooit weer. Ja, niet waard. Of hoe was het ook weer? Nou, zoiets. En de tweede kwam en zei, Heer, uw pond heeft 5 ponden gewonnen. En hij zei, ook tot deze en gij, wees over 5 steden. Want die van de 10 wordt gesteld over 10 steden. En die van die 5 wordt gesteld over 5 steden. Wat hij dan wordt, ja, burgemeester van een paar steden. Of hoe, Dat is heel gemakkelijk, hoor. Een stad in de Bijbel, in de symboliek in ieder geval, is een beeld van koninkrijk. Dat is min of meer ontleend aan de Grieken, zegt men. Maar het is niet echt zo, want in Genesis heb je dat al, hè. Elke stad heeft zijn eigen, niet burgemeester, elke stad heeft zijn eigen koning. En elke stad is een staat, is het idee. En zo is de stad Jeruzalem in het visioen van Openbaring 21 en 22 gewoon helemaal niks anders dan het koninkrijk van Christus. En datzelfde is het geval van voor Jeruzalem in Galaten 4 dan wel in Hebreeën 12. Jeruzalem is gewoon het koninkrijk van Christus. Een stad is een koninkrijk. En het betekent gewoon dat deze dienstknechten dus een deel ontvingen, een aspect. Een deel ontvingen van dat koninkrijk, van Christus. Want dat is de uiteindelijke koning, anders kon hij die steden niet geven, uiteraard. Nou, zo werkt dat. Het is trouwens in de middeleeuwen, dat vond ik nou niet de leukste tijd, hoor, lijkt mij, om in te leven. Ja, dat is nog niet eens een fietsenbroeder, dus wat moet je in die dagen, nietwaar? Maar in de middeleeuwen gebeurde dat veel. De hoogste machthebber had personeel. En als ze trouw waren, als ze goed werk verrichten, dan kregen ze een gewest, kregen ze dan, hè?
Een fiets.
Nee. Daar weet ik nog een lied over, maar die zal ik u niet voorhouden. Maar in elk geval, daar kregen zij een gewest. Of zo. Een staat, een graafschap, een hertogdom, een bisdom gebeurde ook nog wel. Want soms was de bisschop trouw aan de keizer. En wat kreeg die dus? Ja, dan heette het ineens een bisdom. Daar ging het ook volledig mis natuurlijk met christendom als zodanig. Maar daar zullen we het maar verder niet over hebben. Maar zo werkte dat nou eenmaal. Men kreeg deel aan de heerlijkheid van de koning. Het eindresultaat was dat het uit de hand liep. En dat de grote koninkrijk uiteenviel in allerlei hele kleine rijkjes, bisdommen, graafschappen, baronieën. Baronie, ja, heb je ook nog, ja. En hoe het maar heet, maar markiezaten en heerlijkheden. Benadering zien zijn er nogal wat. Onze koningin schijnt weer een heleboel van die dingen bij elkaar gesprokkeld te hebben in de loop der eeuwen. Ons koninklijk huis, dus die heeft een hele reeks ook van de titels die daar dan weer bij horen. Schoon geschiedenis, ik vind het wel leuk. Ja. Nou goed. Maar waar het maar om gaat, is dat hier dus gewoon gezegd wordt dat degene die in onze dagen, waarin de koning weg is, in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk, dan gaat het dus in de praktijk over de gelovigen en dus de gemeente, dat die gelovigen voor hun dienst loon zullen ontvangen. En het loon bestaat niet uit een bepaald geldbedrag of aan opties of weet je veel wat voor papier nog meer, want dat is allemaal papier, daar heb je niks aan. Nee, wat men zou krijgen is een deel van de heerlijkheid van Christus. En daar gaat het om. Zij zouden met hem heersen, met hem zijn koninkrijk beërven. Of in deze gelijkenis een deel van zijn koninkrijk beërven. Uiteraard altijd onder hem, vanzelfsprekend. Maar dat is de gedachte en staat hier met grote nadruk. Ik ben me heus wel bewust dat heel wat van die schriftgedeelten die we hiervoor behandeld hebben over loon en heerlijkheid enzovoorts, dat die zelden begrepen worden. Dat men zelden ziet wat het inhoudt. Men denkt dat het betekent dat je in de hemel komt of zo, en daar moet je dan dus hard voor werken. Daar komt heel die filosofie vandaan, uit het niet begrijpen van dit soort schriftplaatsen. Maar deze kun je toch niet missen? Nou ja, daarna zeg ik, het is een gelijkenis en op een of andere wijze kleven daar nogal problemen aan, blijkbaar. Maar ik vind het wel een van de simpelste die er is. In afwachting van dat de Heer terugkomt om zijn koninkrijk te demonstreren, te openbaren of op te eisen, hoe het mij heten mag, heeft hij personeel dat hem dient, dienaren dus van Christus in zijn koninkrijk en dus onder het nieuwe verbond. En omdat de dienaren van Christus nou eenmaal per definitie priesters zijn, zijn we dus een volk van koningen en priesters enzovoorts. Wij zouden hem dienen en van hem loon ontvangen straks in de toekomst. Heerlijkheid, erfenis, vergelding des loons, of hoe het allemaal maar heten mag. En hier wordt het voorgesteld als 10 steden, 5 steden. Nou begrijp ik heus wel dat u denkt, wat moet ik nou in vredesnaam met, al was het maar een halve stad. Ja goed, dat kan ik u wel nazeggen, dat weet ik zo ook niet. Maar het is gewoon de wijze waarop ons, in redelijk voor ons begrijpelijke terminologie, wordt uitgelegd hoe dat zit met onze toekomstige heerlijkheid. Wij zullen hoogst verbaasd staan, hoor, over hoe dat in elkaar steekt. Maar niettemin is de concrete waarheid dat we deel uit zullen maken van Christus. Dat we deel uitmaken van het huis van de koning, dan wel het huis van de hoge priester. En dus deel uitmaken van de koninklijke familie. En ik verzin het niet, per slot, we zingen ook in Nederland al jaren dat wij kinderen des konings zijn. En dat we dus niet zouden slapen, maar zouden waken, waakzaam zijn ook, en hem zouden dienen, precies zoals de schrift dat zegt. En daar gaat het maar om. Nou goed, en dan nog even het eind van de gelijkenis, voor de volledigheid dan. Er was er een die zei, hier is uw pond terug, het welk in een zweedoek weggelegd had. Ik vreesde u, omdat gij een straf mens zijt, gij neemt weg wat gij niet gelegd hebt, en meer van dat soort vrome taal en filosofie die mezelf heeft uitgedacht, ijdele verleiding, eerste beginsel der wereld, verstand des vleeses, en hoe het allemaal maar heten mag, want dat is wat het is. Als u zegt, ik begrijp die woorden niet, dan zeg ik, nee, maar de man die het vertelt ook niet. Hè? Hij heeft zelf wat verzonnen wat hij zelf ook niet begrijpt. Ik bedoel, dat is de korte verklaring dan die ik nu geef. Hè? Zo van, weet je veel. Hij neemt zijn heer ook niet serieus, toch? Nou goed, maar de heer zegt dan, vers 23, waarom heb gij dan mijn geld niet in de bank gegeven en ik komen, dan had hetzelfde met woeker mogen eisen. Precies, wij ontvangen van hem leven en wij zouden het hem ter beschikking stellen. En als u onder de bank iemand anders wil verstaan van, dan de koning, dan zeg ik, nou, dan verstaan wij onder de bank de Heilige Geest. Is dat ook goed? Ik heb er geen moeite mee, waarom zou hij ook niet de eigenaar van de bank zijn? Toch? Waarom zou de koning niet de eigenaar zijn van de bank? Ik verdenk onze koningin ervan dat ze ook eigenaar is van... In ieder geval dat ze een flinke aandelenportefeuille daarin heeft, broeder. Ja. En anders van andere bedrijven. Ik bedoel, dat is toch geen punt? Waarom nou niet? En de bankgever wil ik net zoals zeggen aan hem ter beschikking stellen. Diezelfde heer, toch? Nou goed. En hij zei tot degene die bij hem stonden, neem dat pond van hem weg en geef het dien die de 10 ponden heeft. Let even op dat deze ontrouwe dienstknecht niet geoordeeld wordt in de zin van dat hij buiten geworpen wordt of in het vuur geworpen wordt of, weet je, of het koninkrijk uitgezet wordt. Niets van het alles. Hij raakt alleen zijn mogelijkheid om vrucht te dragen, om loon te verwerven, om heerlijkheid te verwerven kwijt. Hij verliest het. Hij verliest het dus. En dat is het verhaal, hè. Geen goud, zilver en kostelijke stenen, wel hout, hooi en stro. En daar gaat de brand in en men houdt dus niets over. Doch hij zelf zal behouden worden, maar op deze wijze als door vuur. En ik citeer dat dus letterlijk nu uit 1 Korinthe 2. Nou goed, daar laat ik het voorlopig weer bij, want het is hoog tijd voor de pauze.
Die duurt al 500.
En in aansluiting op deze gelijkenis wil ik u nog een paar schriftplaatsen noemen. In de eerste plaats 1 Korinthe 9, daar waren we eerder ook al een keer, enige weken geleden. 1 Korinthe hoofdstuk 9. Dat is een van de 3 schriftplaatsen waarin gesproken wordt over het leven van de gelovigen als het lopen van een loopbaan. En daarover staat dan in 1 Korinthe 9 vanaf vers 24. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar het één de prijs ontvangt? Loopt alzo dat gij die moogt verkrijgen. Begrijp je me goed? Het is niet zo dat er echt maar één de prijs ontvangt in onze loopbaan. Als dat zo is, is die prijs allang weg. Aan degene die in het andere schriftgedeelte over die loopbaan genoemd wordt, onze overste leidsman en volleinder des geloofs. Heeft de prijs ontvangen en is gezeten aan de rechterhand Gods, hogere prijs is er niet. Maar de gedachte is niet dat er maar één prijs is, maar de gedachte is dat we zouden lopen alsof er maar één is. En we zouden lopen alsof wij die prijs zouden ontvangen. Ja, en ik kan die woorden niet afzwakken, uiteraard. Zo staat het er. Maar het komt neer op waar we vorige keer ook even bij hebben stilgestaan. Wij zouden alles doen met volledige inzet, met onze macht en van harte. Draai anders het bandje van vorige keer nog maar even. Nummer 4, tegen het eind. Maar zo zouden we lopen. Wat staat er in ieder die om prijs strijdt, dat wil zeggen die loopbaan loopt, die onthoudt zich in alles. Dat wil zeggen, zoals in Hebreeën 12 dan inderdaad ook staat, men zou van alles afleggen immers. Alle last die ons wellicht omringt, zouden we afleggen. Want als je om het hart moet lopen, dan moet je natuurlijk niet te veel meesjouwen. Hè? Dat is heel gemakkelijk, hè? Dat leg je gewoon weg. En dan staat hier ook, die onthoudt zich in alles. Hij houdt dus niet, maar hij onthoudt. Ik hoop dat het duidelijk is, want ja, Nederlands is voor sommigen een probleem natuurlijk. Maar je zou het niet vasthouden, je zou het loslaten. Die onthoudt zich in alles. Zij doen dat opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen. En die verderfelijke kroon in die dagen, die bestond gewoon uit een lauwerkrans, een laurierkrans, een krans van laurierbladeren. En vraag hadden ze dat toch niet zo'n belangrijk ding vonden. Toen hebben ze hem uiteindelijk maar in de soep gegooid en dat is altijd zo gebleven. Dat heb ik uit de klassieke literatuur. Maar vooruit. Maar dat is een vergankelijke kroon. Bladeren. Ze gaan wel lang mee, laurierbladeren. Maar bladeren per definitie verwelken toch ooit. Het is een verderfelijke kroon. Het gaat alleen maar om de eeuw. Verder stelt het niks voor natuurlijk. Maar wij, zegt het vers, wij zouden een onverderfelijke kroon ontvangen. En waar onverderfelijkheid in de eerste plaats wordt uitgedrukt in goud, wordt dus elders gesproken over gouden kronen die op ons wachten. Waarbij het niet gaat om het voorwerp als zodanig, maar wel om waar het de uitbeelding van is. En in elk geval, de kroon is een uitbeelding van een koninkrijk. Nou, uitbeelding, maar in ieder geval, het symboliseert dat de drager koninklijke macht heeft, en dat is het idee. En zo'n kroon zouden wij ontvangen. En dus zegt de apostel, vers 26, ik loop dan al zo. Niet als op het onzekere, ik vecht of kamp al zo, niet als de lucht slaande, maar ik breng mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Hij zou bovendien zelf het goede voorbeeld daarin geven, was de bedoeling. En dat is ook wat hij eerder in dit hoofdstuk al naar voren gebracht heeft. Maar daar ga ik verder niet op in. Waar ik nog op in wil gaan is inderdaad die kwestie van die kronen. Want dat vinden wij niet alleen hier, maar inderdaad ook op andere plaatsen. Ik moet zeggen dat het woord dat hier vertaald is met kroon, in vers 25, komen wij alleen nog tegen in Filippenzen. En daar is het niet vertaald met kroon, maar met prijs. Maar goed, dat is wat het is. Filippenzen hoofdstuk 3, vers 14, waar staat, één ding doe ik, of gewoon één ding, vergeten hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Dat wil zeggen het doel, doelwit heet ze wisse. Jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods. Dat wil zeggen, hij jaagt naar het doel, hij jaagt namelijk tot en naar en tot. Is in de praktijk echt hetzelfde. Dus hij jaagt naar het doel, hij jaagt tot de prijs. De prijs is namelijk het doel. En wat hier dan heet prijs, heet in 1 Korinthe 9 dus kroon. Hij jaagt naar de kroon, dat is het doel namelijk. En, maar dat is beeldspraak natuurlijk. Een kroon is sowieso een symbool. Ook als ding is het een symbolisch ding. Waar gaat het echt over? Wel, dat staat erachter. Vier die genitives, die tweede naamval. De roeping Gods. Men kan ook zeggen de prijs, namelijk de roeping Gods. Om dan die tweede naamval te vermijden. Maar dat is wat het is. Roeping Gods. Die bovendien van boven is, vanuit de hemel namelijk. Want onze roeping als kinderen gods is niet een roeping tot een bepaalde tak van arbeid of zoiets. Dat wordt wel gedacht, maar dat is niet zo. Onze roeping is onze roeping om tot zonen gesteld te worden. Daarom heeft iedere gelovige precies diezelfde roeping. En met een beetje goede wil, het zou misschien ook dat pond kunnen zijn, weet je veel. Het komt toch op hetzelfde neer natuurlijk. We hebben allemaal die roeping. En wij zouden allemaal wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, Efeze hoofdstuk 4. Dat hele begrip roeping. Ja goed, wij begrijpen wat er dikwijls mee bedoeld wordt. Maar het woord wordt een beetje misplaatst gebruikt eigenlijk. Wij zijn allemaal geroepen namelijk. Niet allemaal geroepen tot precies dezelfde functie of dienst. Nu, dat is waar, dat is verschillend. Maar niettemin hebben we allemaal één en dezelfde werkelijke roeping. De roeping is namelijk tot dit doel. Tot onze aanstelling tot zonen. Het doel is onze heerlijkheid. En daarnaar zouden wij jagen. We hebben geen doelstellingen hier op aarde. Wij zouden ons ook geen doelstellingen maken hier op aarde. We hebben maar één doel. En dat is die loopbaan lopen alsof maar één de prijs ontvangt. Wij dus was de bedoeling. En we zouden daarvoor beloond worden. En dat is inderdaad het doel van ons leven. Het is het enige doel wat men zich zou stellen. Hoe de loopbaan eruit ziet, gaat ons niks aan. Het is een loopbaan die ons wordt voorgesteld van Gods wegen, heb ik ook al eerder gezegd, dacht ik. Dat maakt hij wel uit. En wij zouden ons verder geen zorgen maken, vooral zoveel mogelijk loslaten, niet al te veel meesjouwen. Maar je moet het leven ook niet moeilijker maken dan het hoeft te zijn. Het wordt er heus niet belangrijker door. Dat denkt men dan, hè? Hoe meer je meesjouwt, hoe belangrijker je bent. Ja, dat is niet zo. Het gaat alleen maar om dat ene doel. Dus echt alles maar, hoor. Nou ja, maar, ik bedoel, dat is het enige wat echt telt. Niet aardse doelen, maar hemelse doelen. En ik persoonlijk denk dat het leven op aarde daar een heel stuk makkelijker van wordt. Of ik moet tenminste niet te verdiepen in aardse doelstellingen. Nou goed, daar zou men naar jagen. Naar die kroon dus, diezelfde kroon of prijs uit als uit 1 Korinthe 9. De roeping Gods, namelijk... En dan laat ik het weer bij, want dan heb ik nog een andere voor u. Wij vinden namelijk het woord kroon op nogal wat andere plaatsen. Omdat ik hier toch Filippenzen heb, neem ik maar meteen Filippenzen 4 vers 1. De reden dat men dat woord in vers 14 van hoofdstuk 3 vertaald heeft met prijs in plaats van met kroon, is er waarschijnlijk in gelegen dat we hier in hoofdstuk 4 vers 1 weer een woord tegenkomen wat men net zo goed met kroon zou vertalen. En omdat de vertalers van mening zijn dat het toch niet over hetzelfde gaat, hebben ze het dus vertaald met een ander woord. Zo zit het eigenlijk. En dat is niet echt verkeerd. Maar er staat dan, zo dan mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in de Heere, geliefde. De gedachte is namelijk dat deze Filippenzen, deze gemeente in Filippi, zelf door Paulus beschreven worden als zijn kroon. Maar ik moet u zeggen dat Paulus' uiteindelijke kroon natuurlijk niet bestaat uit Filippenzen. Hij loopt niet met een stelletje Filippenzen op zijn hoofd, bedoel ik maar. Toch? Maar wat het wel betekent, dat is toch niet zo moeilijk. Wat het betekent is dat hij die gemeente daar beschouwt als een soort bekroning. Dat woord gebruiken wij dan gewoon in het Nederlands. Als een soort bekroning van zijn arbeid. Hij zit dus ook inderdaad trots op. En waarom ook niet? Het is door zijn bediening en door het werk dat de Heer door hem gedaan heeft tot stand gekomen. En hij zal daar ongetwijfeld van God loon voor ontvangen. Maar daar vind je het woord kroon dus hier in dit vers in een wat lagere betekenis. Hetzelfde als ook in 1 Thessalonicense hoofdstuk 2. 1 Thessalonicense hoofdstuk 2, waar de Thessalonicense ineens de kroon zijn van de apostel Paulus. 1 Thessalonicense 2 vers 19. Want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Waar beroemen wij ons in? Waar zijn we trots op? Of zoiets, hè? Namelijk, zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst? Dat wil zeggen, deze gemeente wordt door Paulus eveneens beschouwd als kroon op zijn arbeid, maar in het bijzonder als bekroning van de arbeid van de Heer zelf. Staat in ditzelfde vers. Nou goed, dat is een betrekkelijk lage en overdrachtelijke betekenis of toepassing van de term kroon. Maar als we daarna omslaan naar 2 Timotheus hoofdstuk 4, dan vinden we daar kroon weer in verband met onze toekomstige erfenis of heerlijkheid zoals het heet. 2 Timotheus hoofdstuk 4. Vers 8, waar de apostel zegt, ik heb de goede strijd gestreden, is de derde schriftplaats waarin het leven van de gelovigen beschreven wordt als het lopen van een loopbaan. 1 Korinthe 9, Hebreeën 12 en 2 Timotheus 4. En hier staat dan, ik heb de goede strijd gestreden. Kortom, ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. De eerste twee is natuurlijk toch een soort beeldspraak. De derde uitdrukking, ik heb het geloof behouden, is helemaal geen beeldspraak. Dat is de verklaring van de voorgaande twee. Waar het in onze loopbaan namelijk om gaat, is dat wij ons vertrouwen blijvend stellen op de Heer. Dan wel dat wij trouw, geloof, hetzelfde woord in het Grieks. Dat wij trouw blijven aan de Heer. Ik heb het geloof behouden, kun je ook vertalen met, ik heb mijn trouw behouden. En daarna zal de Heer zeggen, welaan gij goede en getrouwe gelovigen. Dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Hier is de kroon der rechtvaardigheid. Want zo staat hij hier, hè, in de volgende zin. Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. En dus is in de toekomst, want dat is de strekking van voorts, in wat voor mij ligt, voorts, is mij weggelegd, wordt voor mij bewaard, betekent dat. De kroon der rechtvaardigheid, de rechtvaardige kroon. Welke de Heere mij zal geven. De Heer, de rechtvaardige rechter. En die zal die kroon geven in die dag. En daarmee moet u begrijpen dat dag staat voor een rechtbank of een rechtspraak. Kan allebei. Dat hangt ook natuurlijk met elkaar samen, maar dat is wat dag betekent, ook in het Nederlands en ook in het Grieks en ook in het Duits. U weet het wel, hè? Ik zeg het elke keer altijd hetzelfde. Je kunt voor het gerecht gedaagd worden. Je kunt voor de dag komen, namelijk voor de Rijksdag verschijnen. Zoals Luther in de tijd in Worms, wat het maar was. De Rijksdag, je kunt trouwens ook de Rijksdag in brand steken.
Dat heeft Van der Lubbe gedaan.
Maar dat heeft Van der Lubbe al gedaan, dus goed. Hebben we dat ook weer gehad. Precies, broeder. De dag, maar dag is een rechtszaak. In de zin van aan de dag brengen. De dag zal het verklaren. En de dag van Christus is het oordeel dat Christus zal brengen. Als rechter, vanaf zijn rechterstoel. De dag des Heren wil zeggen dat de Heer zelf zal recht doen. Of het recht zal voortbrengen. Of hoe dat maar heten mag. Vergis u maar niet, hoor. Hij zal de dingen aan het licht dragen. Aan het licht brengen. De dingen zullen aan de dag gebracht worden en verklaard worden. Dat wil zeggen in het licht worden gebracht. En daar gaat het hier ook over. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. Dat is uiteraard de dag van Christus, waar het de gemeente betreft. En hij zegt er niet alleen aan mij, maar ook aan allen, zodat hij maar weer ziet dat er echt meerdere kronen zijn. Maar ook aan allen die zijn verschijning lief gehad hebben. En die dus praktisch lief gehad hebben en dus gediend hebben. Die woorden leg ik nou ook niet meer uit. Maar de gedachte is, als men trouw blijft aan de Heer, zal men van de Heer een kroon ontvangen. De kroon heet kroon der rechtvaardigheid. Maar je kan het zo goed vertalen met een rechtvaardige kroon. In de zin van dat het ook inderdaad rechtvaardig is dat men zo'n kroon ontvangt. Dat blijkt trouwens uit wat erachter staat. De Heer, de rechtvaardige rechter, zal mij die kroon geven. Paulus zal alsnog recht gedaan worden. Dat is hem op aarde absoluut niet overkomen, maar zal hem in de toekomst wel overkomen. Want het gaat over die dag. Het leuke dat hij zegt, niet wanneer ik sterf, maar in die dag zal de Heer mij dat geven. In de dag van Christus, dat is de dag van de opname van de gemeente bovendien dus ook. Onze openbaring voor zijn rechterstoel. Dan wordt het loon uitgedeeld, dan wordt de heerlijkheid geopenbaard aan ons als gelovigen enzovoorts. Dan zullen wij onze kronen ontvangen, is dus de gedachte. En dat is wat Paulus hier zegt, maar als ik even omsla, kom je terecht in Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus hoofdstuk 1, vers 12, waar Jacobus schrijft, zalig is de man die de verzoeking verdraagt. Nou ja, in Hebreeën 12 vind je woorden van gelijke strekking. En daar brengt het voor te gaan zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid, dan wel aanstelling tot zonen, zo heet het daar ook. Gaat over precies hetzelfde. Maar hier staat, zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn en dus trouw zal gebleven zijn en zijn trouw geloof zal bewezen hebben, want daar gaat het over, zal hij de kroon des levens ontvangen. Maar het is uiteraard echt dezelfde of eenzelfde kroon als die van Paulus in 2 Timotheus 4. In 2 Timotheus 4 heet het kroon der rechtvaardigheid, maar men zou het niet als naam van een kroon opvatten. Het is gewoon de kroon. En der rechtvaardigheid wil zeggen, is dat het hem toekomt. Want de arbeider is zijn loon waardig en bovendien de Heer heeft het hem beloofd. En ook om de vreugde die Paulus voorgesteld was, heeft Paulus zijn loopbaan gelopen. En wij zouden hetzelfde doen uiteraard. Het is dus rechtvaardig als men dan die kroon ontvangt. Zo is dat. En vandaar de uitdrukking daar. Hier heet het kroon des levens. Want de gedachte is dat wij die kroon zullen ontvangen als resultaat van ons leven. De vrucht, of hoe je dat maar noemen moet. We hebben de Heer gediend in ons leven. Wij ontvangen daarvoor een kroon. Kroon des levens heet dat dus ook. Ik heb trouwens nog een andere variant voor u. Ik ben namelijk ook van mening dat als men nooit verzocht is geworden, dan heeft men nooit geleefd. Nou ja, nee, ja, bij wijze, dan moet je niet aan je dokter vragen of dat zo is. Want we hebben het over iets heel anders natuurlijk. We hebben het niet over biologisch leven als zodanig, maar gewoon over het praktische leven. Als je nooit in verzoeking geraakt bent, als je nooit in problemen gestaan hebt en een verantwoorde keuze hebt moeten maken, waarover je dan toch minstens één nachtje moest nadenken en misschien wel jarenlang. Als je dat nooit is overkomen, heb je volgens mij nooit geleefd en weet je niet wat leven is. Heb je wat gevegeteerd, je dagen gesleten en dat soort dingen meer. Dat meen ik echt. Dan ben ik weer terug waar ik vorige keer ook even was. Maar hier gaat het over. Dit is wat leven is. En dat brengt dus strijd, beproeving of wat het maar wezen mag met zich mee. Ik zeg altijd, we hebben geen enkele reden om ons daarover te beklagen. Want het bewijst dat we leven. Dat we iets doen. Toch? En dat we serieus ook leven, zal ik maar zeggen. En moeite hebben om beslissingen te nemen. Maar anders dan zouden we gewoon een lachen schouder ophalen en maar zien zoals het komt. Maar zo is het dan toch ook niet, hè? Nee, het gaat om serieuze zaken. Ik begrijp je maar goed, wij zouden het leven zelf niet al te serieus nemen. Maar zeker daar waar wij kinderen God zijn, daar komen wij in de problemen terecht. Niet dat de Heer daarvoor zorgt, daar zorgt de duivel voor. Kun je rustig op vertrouwen. Dat is wat hij doet. Allen die godzaliglijk willen wandelen, zullen vervolgd worden, schrijft Paulus aan Timotheus. En zo is dat dus. Maar het hoort bij het leven, en dit in het bijzonder hoort ook bij dit eeuwige leven, het leven van Christus dat wij hebben ontvangen. De Heer zelf werd verzocht. Ze begon zijn leven mee, althans een praktische optreden, zover in de Bijbel vermeld, natuurlijk, maar het overkomt ons ook. Maar we worden er meteen om zalig gesproken. Zalig is de man die de verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Men ontvangt daar een kroon voor. Voor de praktische dienst. En kroon nu iets meer letterlijk, want het gaat wel degelijk om de heerlijkheid die wij zouden ontvangen. En het gaat dus wel degelijk om één of meer steden, ik zeg het dan toch maar bij wijze van spreken, maar die wij zouden ontvangen. Een kroon dus. Dat is Jacobus. Daarna hebben wij nog 1 Petrus. Hoofdstuk 5. Waar het dan in bijzonder gaat over oudsten, ouderlingen eventueel, herders, opzieners, of hoe ze maar genoemd mogen worden, maar ik zeg altijd, het is maar 1 categorie, het is allemaal verschillende namen voor dezelfde, voor hetzelfde. Maar hij zegt, hij schrijft aan de ouderlingen vanaf vers 1, aan de ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige des leiders van Christus bent. Leuk, hij was geen paus, hij was ouderling. In de kerkelijke hiërarchie sta je dan echt, maar dan ook echt helemaal onderop hoor. Sta je net een beetje boven de gemiddelde leek, zal ik maar zeggen. Toch? Nou goed, hebben we dat ook weer gehad. Maar ouderling, en hij zegt, ik ben mede-ouderling en getuige des leiders van Christus en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hij wist het precies. Hem zou heerlijkheid geopenbaard worden, hij zou er deel aan hebben. En hij zegt tot zijn collega's, om zo te zeggen, wijdt de kudde gods, want oudsten zijn herders. En daarom moeten ze de kudde gods wijden. En Petrus deed dat ook. Het was trouwens 3 keer tot hem gezegd dat hij dat doen zou. In Johannes, wat is het? 20 geloof ik, of 21. Wijd de kudde gods die onder u is, dat wil zeggen waartoe gij behoort. Want dat is wat het echt betekent. Hebben de opzicht daarover, want de oudste is een herder, namelijk een opziener. Episcopos, nou is de ouderling ineens bisschop geworden. Maar ja, het is in de Bijbel hetzelfde. Hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, niet omdat het moet, zeg ik altijd, maar uit vrije wil, maar gewilliglijk. Nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Niet om er beter van te worden dus. Maar gewoon omdat het in je hart is om te doen. Omdat je zorg voor de schapen hebt of zo. Of omdat je de Heer wil dienen. En bijzonder op deze wijze. En wie dit ambt begeert, begeert een treffelijk ambt. Maar dat zei Timotheus in 1 Timotheus 3. Dat kan dus gewilliglijk, ja. Bovendien is God die in uw werk beide het willen en het werken. Dus daar is niks mee mis. Maar men zou dat met hele inzet doen, met een volvaardig gemoed. Met uw macht en met van harte, weet u nog? Nou goed, ook niet als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, zodat iets als kerkvorsten dus inderdaad ook niet bestaat. Ja. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden, zeg maar voorgangers, en dus gewoon weer herdersen, ze lopen voorop. Als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als men dat doet, wel, als de overste herder verschenen zal zijn, dus de Heer zelf uiteraard, de overste herder en opziener en oudste, want hij is de eersteling, ook binnen de gemeente uiteraard, hè. Als die verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke, dan wel onverderfelijke, maar die lazen we al in 1 Korinthe 9, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En wat bij Jacobus nog heet de kroon des levens, heet hier ineens kroon der heerlijkheid. En kroon der heerlijkheid betekent gewoon kroon, namelijk heerlijkheid. Dat is die kroon, toch? Het is een kroon der rechtvaardigheid, omdat die ons beloofd is. En omdat het loon is naar werken. Het is een kroon des levens, omdat het rechtstreeks te maken heeft met ons praktische leven in dienst van de Heer. En het is een kroon der heerlijkheid, omdat we inderdaad heerlijkheid zouden ontvangen. Dat is een mooie illustratie, denk ik, voor al die voor de opsomming van die verschillende betekenissen van die genitives. Genitives van dit, genitives van dat. Want daar heb je er geloof ik 9 van staan achter in de Companion Bijbel op een rijtje. Dat is wel interessant. Maar je komt al een heel eind alleen door die teksten over die kronen, denk ik wel eens. Maar dat ga ik niet uitleggen. Heeft er ook verder niet mee van doen. Maar het gaat er maar om. Een kroon. Heerlijkheid heet het. Erfenis. Een stad. Of wat het maar wezen mag. En daarna vinden we dezelfde dingen terug in het boek Openbaring. En daar zelfs vele malen. Eerst maar even dan Openbaring 2 vers 10. Want daar vinden we de uitdrukking kroon des levens weer terug. Ik heb nou geen tijd meer om dieper op die teksten in te gaan. Dat is eigenlijk wel goed ook. Want het heeft met ons onderwerp niet zo geweldig veel van doen. Maar in Openbaring 2 vers 10. Vreest geen der dingen die geleiden zult. Zie de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen. Opdat gij verzocht wordt. En gij zult verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouwd tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. De voorgaande uitdrukkingen hebben allemaal van doen met nou ja, met de gemeente en de geschiedenis eigenlijk van onze bedeling. Het is veel te lastig, ingewikkeld om dat aan te halen nu. Maar het gaat me maar om die uitdrukking aan het eind. Zijt getrouw tot de dood. Dat geldt niet maar voor een bepaalde tijd. Dat geldt voor de gemeente als zodanig. Zijt getrouw tot de dood. Zijt gelovig tot de dood. Hou het geloof vast. Laat ons deze belijdenis vasthouden met woorden uit de Hebreeënbrief. Zijt getrouw tot de dood, wat het ook kost, en ik zal u geven de kroon des levens. En dan heb je dezelfde kroon weer dus, hè. En daarna in 3 vers 11. Houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Overeenkomend met de 2e Johannesbrief. Zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij bearbeid hebben.